Wauw, bedankt Ivan. En dat was ook een feestje, hè? Een feest om samen te zingen. Ik vind het hartstikke gaaf om ook te kunnen uitkijken naar Pasen. En wij hebben in Waterwijk een vervolgje kunnen geven aan het feest in de huizen. Dus we gaan met de buurt opnieuw in het buurthuis samenkomen op tweede paasdag. En nu voor een paasbrunch. En ja, ik hoop dat we daar langzaam ook een wat diepere betekenis nog in kunnen leggen. Dat is natuurlijk toch wat anders dan de gezelligheid van kerst. Dus bid maar mee dat we de boodschap van Pasen ook duidelijk kunnen weergeven bij die brunch. Goed, terug naar deze ochtend. Ik heb inderdaad vorige keer Daniël in tweeën gehakt. En dat betekent dat ik jullie nu het vervolg schuldig ben. Vorige keer heb ik gepraat over de eerste 6 hoofdstukken van Daniël. Toen hebben we het vooral gehad over zijn persoonlijke, zijn karakter. Hoe hij koos om goed voedsel tot zich te nemen, hoe hij opgeleid werd om dromen en visioenen uit te leggen, hoe hij moed toonde en de tekens aan de wand kon uitleggen. En daar kom ik nog op terug, op de tekens aan de wand in het tweede deel. En dan gaan we nu meer kijken naar de laatste 6 hoofdstukken en die gaan vooral over Daniël als profeet, zijn visioenen, zijn vergezicht. Daniël was een heel bijzondere profeet. Daniël heeft de hele wereldgeschiedenis te zien gekregen. En Daniël legt eigenlijk de verbinding naar de profetie in het Nieuwe Testament. En we kunnen in principe Openbaringen heel wat moeilijker begrijpen als we Daniël niet eerst bekeken hebben. Daniël heeft het hele plaatje gekregen. Maar eigenlijk niet waar. Eigenlijk heeft koning Nebukadnezar het hele plaatje gekregen. In hoofdstuk 2, en dat heb ik toen even laten liggen, heeft Nebukadnezar gedroomd van dat beeld. U kent het allemaal wel, ik heb het denk ik hier bij mijn aantekeningen ook nog wel ergens liggen. Het grote beeld van Nebukadnezar. En dat is gek, deze goddeloze koning kreeg helemaal een droom over de plannen van God. Alsof Trump of Assad, of noem het maar op, Poetin, alle geheimen te horen krijgt in een droom wat God van plan is met deze wereld. Zo deed God het. Apart, hè? Dan denk je, ja, komt zo'n kerel met al die wijsheden. Maar het was uiteraard wel Daniël die het moest gaan verklaren. En die heeft aan de koning het hele beeld verklaard. Daniël 2 heb ik toen overgeslagen, het beeld, maar het wordt herhaald in Daniël 7 en daar worden die rijken opnieuw genoemd. Ik ga er deze ochtend gewoon berensnel doorheen, want ja, in een half uur lukt het niet, ik ga een klein uurtje van maken denk ik. En dan moet het allemaal gaan lukken. Maar in Daniël 7 worden de 4 wereldrijken waar Nebukadnezar over droomde, worden opnieuw genoemd. Maar nu worden ze op een andere manier genoemd. Nu worden ze door middel van dieren worden ze tevoorschijn gebracht. En dan krijgt het ineens allemaal een wat, ja, toch wel een wat andere indruk krijg je er dan van. Dat beeld vond ik altijd wel prachtig. Een gouden hoofd, een beetje onschuldig zelfs, gouden hoofd. En dan worden daarna de rijken steeds zwakker tot je een soort ijzeren en leme voetjes krijgt. Allemaal heel, heel slap en dan gaat dat beeld ook vallen. Maar die rijken, het Romeinse Rijk, als het omschreven wordt als een dier, dan wordt het ineens heel wat anders. Als we Daniël 7 erbij pakken en ik lees vers 7, waar het vierde dier wordt beschreven, dan lezen we dat als volgt. Daarna zag ik in mijn nachtelijke visioenen een vierde dier, angstaanjagend, afschrikwekkend en geweldig sterk, met grote ijzeren tanden. Het vrat en vermaalde alles, en wat overbleef vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van alle dieren die daarvoor verschenen waren, en het had 10 horens. Nou, dat zal jullie misschien een beetje bekend voorkomen uit Openbaringen, de 10 landen en de horens. Dit is het karakter van dat vierde rijk. Dus het wordt allemaal helemaal niet zwakker en wat onschuldiger. Het wordt alleen maar erger, het wordt alleen maar lastiger. De rijken worden alleen maar angstaanjagender. Vanaf hoofdstuk 8 zoomt Daniël met zijn visioenen eigenlijk in op de eerste twee rijken nog eens een keer apart. Hij krijgt daar een paar visioenen over het ram en de geitenbok en die omschrijven de eerste twee rijken. Waarom dat zo gebeurt, weten we uiteraard niet helemaal, maar je kunt er wel iets over zeggen. En je kunt ook zien daar dat profetie altijd een bepaalde dubbele lading heeft. We zeggen wel eens dat profetie praat over die tijd, maar ook over een toekomstige tijd. Als je de omschrijving leest van het tweede dier, de geitenbok, dan lezen we in hoofdstuk 8, vanaf vers 8, daarover het volgende. De geitenbok maakte zich bijzonder groot, maar op het toppunt van zijn macht brak zijn grote horen af. Daarvoor in de plaats kwamen vier opvallende horens. Hey, iemand die de profetieën een beetje kent, weet dat er ook inderdaad in Openbaringen weer over horens wordt gesproken. Machten die opkomen uit een eerdere macht. Daarvoor in de plaats kwamen vier opvallende horens die naar de vier windrichtingen wezen. Uit één daarvan kwam nog een horen op die eerst klein was, maar geweldig uitgroeide naar het zuiden, naar het oosten en naar het sieraadland. Hij groeide tot aan de hemelmachten en zorgde ervoor dat een deel van het sterrenleger naar de aarde viel en hij vertrapte het. Hij verhief zichzelf tegen de vorst van het leger, waardoor de vorst het dagelijks offer werd ontnomen en zijn heiligdom werd neergehaald. Dit zijn bekende versen die niet wijzen op wat er uiteindelijk nog zal gebeuren, maar ook weer wel een beetje wel. Hier wordt een omschrijving gegeven, en dat weet u wel, misschien van Antiochus Epiphanes, een afschuwelijk heerser die ook het offer weggehaald heeft uit de tempel ontheiligd heeft. En eigenlijk wordt deze profetie nog eens extra uitgelicht om ook weer een voorproefje te geven van wat er later gaat gebeuren. Nu zullen u denken, tjonge, die Daniel, die moet zich toch wel heel bijzonder gevoeld hebben dat hij dit allemaal mag meekrijgen en al die profetieën mag meekrijgen. En wat zou het toch fijn zijn als wij heel duidelijk met het plaatje van wat er gaat gebeuren deze wereld in kunnen. Nou, ik zou er niet jaloers op zijn. Ik zou er niet jaloers op zijn. Ik vind dat wij kennis behoren te hebben van de profetieën. En ik geloof dat een aantal van ons specifiek gebruikt worden door de Heere God om de visioenen aan te scherpen en om als visionair en als profeet in deze wereld te staan. We zijn trouwens allemaal profeten op een bepaalde manier. Maar weet wel dat hoe dieper wij betrokken raken bij de plannen van God met deze wereld, hoe meer het ons doet, hoe lastiger het is. In vers 27 en 28 van dit hoofdstuk 8... lezen we, ik, Daniel, was uitgeput en enige dagen ziek. Toen ik hersteld was, diende ik de koning weer, maar ik was verbijsterd over het droomgezicht en ik begreep het niet. En ik ben altijd een beetje huiverig voor mensen die al te makkelijk met profetie omgaan. Want profetie, het woord van de Heere God, is behoorlijk ingrijpend in ons leven. En eigenlijk iets te groot voor ons. En eigenlijk iets te veel omvattend. En hoe meer wij ons verdiepen in wat er met deze wereld gaat gebeuren, dan hoop ik ook dat hoe meer u daar, het klinkt een beetje gek, maar toch wel een beetje onder gebukt gaat. Want het is niet allemaal zomaar mooierigheid. Daniel was er. Was altijd in diepe strijd over wat de Heere God hem aan gaven en talenten gegeven had. Was altijd een moeizame relatie had hij daarmee. Veel uitgeput en veel verbijsterd. En toch bleef Daniel daarmee doorgaan. Hij bleef zich verdiepen in de schriften. Hoofdstuk 9 kent u ongetwijfeld wat beter. Een hoofdstuk waar Daniel zich laat zien biddend voor zijn volk. Omdat hij in de schriften ontdekt heeft dat God toch wel plannen had met het volk. En in hoofdstuk 9 wordt ons een kijkje gegeven in de wereldgeschiedenis door middel van de schetsing van de 70 jaarweken. En dat moet voor u wellicht een bekende term zijn. De hele geschiedenis van dan tot aan de komst van de Messias en nog weer verder wordt uitgelicht in 70 jaarweken. En hier komt dan op een gegeven moment ook het probleem wat Bijbelgeleerden hadden met de hele plaatjes van de wereldgeschiedenis. Er klopt even iets niet. Daniel omschrijft prachtig alle rijken. En je kon het allemaal nalezen. Ik heb zelf geen geschiedenis gestudeerd. Maar het klopt zo ontzettend nauwkeurig wat hij beschreef over de Grieken en de Romeinen enzovoort, dat mensen zich wel eens afvroegen van, is dit later niet even stiekem erin gesmokkeld? Daniel die heeft perfect beschreven, maar er is een klein probleempje, de Messias is nog steeds niet gekomen. En dan komen we op de ontdekking dat die 70 jaarweken, dat er een gat in zit. En dat weet u, dat de 70ste jaarweek, dat laatste stukje van de hele wereldgeschiedenis, kennelijk nog moet gaan komen. Want dat hebben we nog niet gehad. Dat is er nog niet. En dat betekent dat wij ook iets meer grip hebben gekregen op het geheimenis waar Paulus het over schrijft. Het geheimenis dat er even iets tussen gekomen is. Toen de Messias verworpen werd, is er even een moment gekomen van wauw. Nu gaat God nog even iets doen wat je wel kunt terugvinden enigszins in het Oude Testament, maar niet echt duidelijk. Want daar begrepen ze er ook helemaal niks van. En ze hebben wel dingen opgeschreven die God hen verteld had, maar de mensen daar wisten absoluut niet dat er nog een zeg maar 2000 jaar zou komen waarin God andere plannen had voor de bruid, de gemeente. En daar is studie over gekomen en langzamerhand ging men begrijpen dat er echt een gat zat in de wereldgeschiedenis. En dat dit echt nog plaats gaat vinden, alle letterlijke profetieën. Dat niet de kerk Israël geworden is, en dat we dus maar vaag proberen in te passen wat er allemaal gebeurd is, maar dat er kennelijk nog een periode komt dat Israël hersteld wordt, en dat werd al voorspeld in 1700, 1800, en dat die geschiedenis weer doorgaat. En warempel, Israël is hersteld nu en die geschiedenis zou vanaf nu weer door kunnen gaan. Dat wordt interessant. Want die geschiedenis, die kun je dan weer verder lezen in de 70ste jaarweek. Daar kun je iets van lezen in hoofdstuk 10 en 11 van Daniël. Daar kun je heel veel van lezen in Openbaringen. Dat dit parallel loopt, kun je sowieso zien. Als ik even lees in hoofdstuk 10 vanaf, van Daniël, vanaf vers 4. Op de 24ste dag van de eerste maand, toen ik mij aan de oever van de grote rivier de Tigris bevond, sloeg ik mijn ogen op en zag een man gekleed in linnen, met om zijn lendenen een gordel gemaakt van goud uit Ufas. Zijn lichaam was als turkoois, zijn gezicht leek een bliksem en zijn ogen waren als fakkels van vuur. Zijn armen en voeten glansden als gepolijst koper en zijn stemgeluid leek door een mensenmenigte te worden voortgebracht. Alleen ik, Daniël, zag de verschijning. De mannen in mijn gezelschap zagen de verschijning niet, maar werden wel bevangen door een grote angst, zodat ze wegvluchten en zich verborgen en ik alleen overbleef. Toen ik die indrukwekkende verschijning zag, verloor ik al mijn kracht. Ik werd lijkbleek en was niet in staat nog iets te doen. Volledig parallel aan de ontmoeting van Johannes op Patmos. En hier zie je die parallel en we mogen voor de geschiedenis ook weer verder gaan kijken in Openbaring natuurlijk, waar vrij exact verder omschreven staat wat er nu toch in die 70ste jaarweek verder gaat gebeuren. Wat betekent dat nou allemaal voor ons? Want heel veel van u zullen zeggen, ja, ik heb niet zoveel met die geschiedenis. Ik heb ook nooit gecheckt of Daniëls profetieën allemaal waar waren en uitgekomen zijn. Ik heb er allemaal niet zoveel mee. Dat kan en dat mag. Weliswaar staat er in Openbaring 1, zal ik straks toch nog maar even lezen om het u mee te geven, dat degenen die met de profetie bezig zijn, zalig zijn. Dus dat het woorden van God zijn die zegen brengen. Dus zeg niet te makkelijk dat u er allemaal niet in geïnteresseerd bent of te moeilijk vindt of wat dan ook. Want het zijn hele mooie dingen. Maar het heeft ons natuurlijk allemaal iets te zeggen. Het heeft ons iets te zeggen dat wij leven in een bepaalde tijd. Genadetijd, de tijden van de heidenen, hoe je het ook maar noemen wil. Wij zitten in die tussentijd. En ook daar gelden, en dat heb ik vorige keer gezegd, dat we een voorbeeld mogen nemen aan de levens van Daniël en anderen. En dat we ook daar de tekens van de tijd mogen bekijken. Dat we niet als onwetend rondlopen, maar dat we mogen herkennen en mogen zien dat God aan het werk is. En ook mogen herkennen en mogen zien dat het opschiet. Dat de tijd nabij is. Dat we roependen zijn in de woestijn en wachters op de muren. Profeten die iets mogen aangeven. En daarom vond ik het zo belangrijk. En een aantal van u hebben daarop gereageerd. Ja, maar hoe herken je dat dan? De tekens aan de wand. Hoe kunnen wij mensen erop wijzen dat er inderdaad een tussentijd was die langzaam op zijn eind liep? Waar herken je dat aan? Jacob, jij hebt er iets van verteld toen uiteindelijk nog in een preek over de tekens aan de wand. En daar ga ik zo mee verder. Want het is wel duidelijk. Maar dan zullen we eerst moeten weten wat de karakterseigenschappen zijn een beetje van deze tijd waarin we leven, de genadetijd. Want het is best wel een beetje lastige tijd om te omschrijven. Omdat het een geheimenis is in de Bijbel, wordt er ook in bijna geheimtaal soms over geschreven. Omdat het een geheimenis is in de Bijbel, gebeuren er ook een paar hele mooie geheimenissen. Dit geheimenis is groot. Ik spreek over de gemeente en Jezus Christus bijvoorbeeld. Deze tijd wordt bepaald door het feit dat wij de bruid van Jezus Christus zijn. Maar deze tijd wordt ook bepaald door het feit dat onkruid en tarwe samen opgroeien. Het is allemaal niet zo als in het Oude Testament of nog net in de tijd toen Jezus op aarde lief, dat als iemand een zonde doet tegen de Heilige Geest of wat dan ook, dat je direct dood neervalt. Het is niet zo dat Jezus hier rondloopt en allerlei genezingen doet om het koninkrijk neer te zetten. Het is een geheime tijd die andere eigenschappen met zich meebrengt. Geneest God niet? Ja hoor. Straft hij niet? Ja hoor. Maar het zijn geen normale uitingen van het koninkrijk waarin wij leven. De normale situatie is dat we met elkaar opgroeien, dat er niet eens zoveel van de aanwezigheid van God te zien is, alhoewel je moet weten hoe je die ziet. Hoe is God in deze tijd aanwezig? Door de uitstorting van zijn geest. Hij heeft gezegd, ik ben even weg en mijn geest is met hem. Waar zien we God aan het werk? In geestvervulde mensen. Hoe zien we het werk van God? Wat is dat dan? Vrucht van de geest. En wat is het uiteindelijke hoofdkenmerk van deze tijd? Het hoofdkenmerk van deze tijd is een liefdesrelatie met God. Die we uit mogen werken, bijvoorbeeld in huwelijken. Ziet u nu hoe makkelijk je ook het eind van zo'n tijd kunt zien? Als er op een gegeven moment niks meer klopt van onze liefdesrelaties en van huwelijken, als er zelfs niks meer klopt van wie nou nog man is en wie nou nog vrouw is, dan begint het er aardig op te lijken dat deze tijd door elkaar gehusseld wordt. En dat zijn de kenmerken waar we op mogen gaan letten. En die we horen te bewaken. Hoe laten wij zien dat God hier is? Door als gemeente te laten zien dat we de bruid van Christus zijn. En als persoon te laten zien dat we liefdesrelaties aankunnen, zoals God dat bedoeld had. Ik ga nog een aantal kenmerken lezen. Als ik ze terug kan vinden in mijn briefje. Ik heb hier nog een tweede briefje. Over deze eindtijd. Dat is 2 Timotheus. Dat heb jij ook voorgelezen, denk ik. Als ik me goed herinner in een van je preken. 2 Timotheus 3. Daar lees ik eerst vers 1 tot 5. Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer liefhebben dan God. Ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan missen. Je ziet hier wat er gebeurt als mensen de eerste liefde loslaten, harteloos worden. Nog meer staat daarover in 1 Timotheus 4, vers 3 en 4. Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoetkomen en hen naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels. Dus het gaat dieper op een gegeven moment. Het is niet alleen meer het liefdeloze gedrag, maar we gaan dat gedrag ook goed praten door een andere leer daaromheen te leggen. Nou, eigenlijk wilt u daar meer over weten hoe de ontwikkeling gaat in de loop van de geschiedenis. Kun je naar Openbaringen gaan. Heel interessant is dat Openbaringen 2 en 3, de brieven, daar hebben we hier natuurlijk uitgebreid studie over gehad, ook een omschrijving geven van de kerkperiode, de kerkgeschiedenis en de zwakte daarvan aangeven. Daar zie je al, en dat is wel vond ik wel schokkend, dat in de eerste brief Efeze, die eigenlijk het begin omschrijft van onze kerkhistorie, al gewaarschuwd wordt. Die man, God zegt iets heel positiefs. Ik weet dat jullie er zijn, ik ken jullie daden en wauw, jullie zijn hartstikke goed bezig, maar ik heb tegen jullie dat je de eerste liefde verzaakt. Daar al was een probleem met de liefde. De liefde is het kenmerk van deze periode. En verdik me bij de eerste beschrijving, gaat het al mis? En laten we de eerste liefde los. Even een vraagje aan jullie, gewoon maar even tussendoor. Was niet ingepland, ik heb toch een uur. Als je nou merkt dat je de eerste liefde kwijt bent, hoe pak je die weer op? Vind ik zo super belangrijk dat we weten hoe we dat doen. Hoe pak je de eerste liefde weer op? Geef mij eens een suggestie. Ja! Je opnieuw verdiepen in degene op wie je verliefd bent geworden. Ja, dat is een hele belangrijke. Ja. Hoe doe je dat? Ja, maar nu eventjes, laat maar eventjes in de huwelijken doen. In de huwelijken. Want je merkt dat je je eerste liefde kwijt bent. Je gaat je gewoon weer verdiepen in Koen. Hoe doe je dat? Ja. Dit zijn zulke superbelangrijke principes, hè? We weten het. We doen het lang niet altijd. Maar dat is iets wat de wereld niet meer doet. Ik leef me gewoon. Ja. Nou, ik ben het even. Ik voel het allemaal niet meer zo. Dus gaan we op zoek naar iets nieuws. Nee, dus ga je je verdiepen in het object van je liefde. Je gaat terug. Je gaat er aandacht aan geven. Oude fotoalbums erbij. Ah, weet je nog dit? Herinneringen ophalen. En de liefde komt terug. Zo werkt het gewoon. En natuurlijk is het soms te laat. Ik ken huwelijken waar je er niks mee kan. Uiteraard. En waar je op een gegeven moment moet zeggen, het is over, het is voorbij. Ik weet niet wat er gebeurd is, Heere God. Dit is heel ernstig. Maar normaal gesproken, als je er op tijd bij bent, kun je de liefde vasthouden, de eerste liefde. En dat horen we te doen, want dat is hoe ongelovigen God zien tegenwoordig. Ze zoeken naar allemaal wonderen, maar hun wordt geen teken gegeven dan het teken van Jona. En wij horen de liefde uit te dragen. Daar zit God in. Dus ja, terug naar de eerste liefde. De laatste brief, en dat weet u allemaal, Laodicea, spreekt over lauwheid. Daar wordt van alles door elkaar gehusseld. Misschien wel interessante leringen enzovoort. En dat is heel gemeen, lauwheid. Lauwheid is nog veel gemeener dan koud zijn. Want als wij als gemeente lauw zijn, daar heb ik hier wat meer over gezegd, dan raakt de omgeving totaal in verwarring. Want lauw betekent namelijk een vermenging van warm en koud. En het kan dus gebeuren dat je heel warm lijkt te zijn op een dag, maar de volgende dag ben je koud. En het resultaat is lauwheid. En dat brengt mensen in verwarring. Lauwheid is vies. Lauwheid is niet lekker. En lauwheid, wat denken mensen? Ik dacht dat het lekker was. Dus laten wij in deze tijd ons inderdaad er scherp van bewust zijn dat je overal om je heen zie je de tekenen aan de wand. Overal om je heen zie je, het gaat echt niet zo lang meer duren. Een aantal jaar terug riep ik, nog een jaar of 10. Dus dat betekent nu nog een jaar of 7. En dan is het gebeurd. Dan komt de Heere God terug. En ik kan er een jaar of 10 naast zitten, dat is niet zo erg. Maar ik ga uit van 7 jaar. Doet u met me mee? Laten we bidden dat God nog binnen 7 jaar terugkomt, want de tekenen aan de wand zijn super duidelijk. Ik eindig met Openbaringen 1, vers 3. Gelukkig is wie dit voorleest, dat ben ik. Ja, daarom lees ik het zo graag, ik heb het al heel vaak voorgelezen. Gelukkig is wie dit voorleest en gelukkig zijn zij die deze profetie horen, dat zijn jullie. Maar aan jullie wordt iets meer gevraagd. Jullie zijn pas gelukkig als jullie deze profetie horen en je eraan houdt. Want de tijd is nabij. En dat is voor mij een superbelangrijk principe. Gaat u dat maar voor uzelf na. Ik preek al reeds ongeveer 20 jaar in diverse kerken. En soms denk ik, ja, we horen het wel. Ja, het geldt ook voor mezelf hoor. Ik zit natuurlijk ook al 20 jaar te luisteren naar dingen. We horen het. We staan bij de koffie. Ja, was goed. Nee, was weer een beetje te. Wordt een mening gegeven en met die mening gaan we naar huis. En u bent inderdaad vergeten dat ik ooit Daniel 1 tot 6 had gedaan. Dat snap ik, want niemand onthoudt welke preken er waar gehouden worden. Maar we moeten er iets mee doen. Klaar. We kunnen hier niet zitten en zeggen, we hadden weer een mooie zondag. Of we hadden weer een rechte Corné-zondag. Of we hadden dit. U zult er iets mee moeten. Als u vond dat ik dingen zei die niet helemaal klopten, dan moet u naar me toe komen. En dan moet u uitleven dat het anders is. U moet bij uzelf nagaan hoe uw liefdesrelaties zijn. U moet komende week gaan nadenken of inderdaad uw huwelijk of uw andere relaties, als u alleenstaand bent, geldt het idem dito, dat mensen kunnen zien aan uw relaties dat u iets met God hebt. En daar moet u over nadenken. En als het even niet werkt, of als er iets tussen zit, als er een seksuele zonde tussen zit, of als er ik weet niet wat tussen zit, dan moet u daar gewoon iets mee. En dan moet u even naar iemand toe gaan en zeggen, joh, want u bent niet de enige die worstelt. En dan moet u daar wat mee doen. Dan pas bent u gelukkig. En als u niet gelukkig wil zijn, ja, dan is dat natuurlijk ook aan u. Maar ik hoop dat we met elkaar de zegen van de Heere God willen grijpen. Niet alleen op zondag, maar gewoon door de week. Amen.